Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Hallo.
Hallo.
Welkom terug bij Depels. Die podcast over stoïcisme.
Welkom. Fijn dat jullie er zijn. En dat jij er bent.
En dat jij er bent.
Yes. Vandaag, Jesse, vond ik dat het tijd was om weer eens te praten over memento mori.
Memento mori.
Het is alweer...
Gedenk te sterven.
Ja.
Onthoud dat je sterft.
Onthoud het. Onthoud dat nou eens.
Herinner
dat
je het sterven.
Ja.
Ja. Ja.
En weet dat je einde eraan zit te komen, wat je dan ook doet.
Fun times. Ja, de laatste keer dat we het hier over hadden was seizoen 1. En volgens mij was mijn conclusie toen een beetje... Memento mori is een pep talk. En het is... Ja, toch?
Ja, ja. Ik kan me daar nog... Daar staat me inderdaad nog iets van bij. Maar
ja.
wat me meer bijstond was dat het al zo lang geleden was dat we het erover hadden gehad.
Ja.
Waardoor ik dacht, hey, het is fijn om te benoemen. Wat kunnen we ermee? Wat moeten we ermee?
Ja.
En ook wilde ik je beginnen met een vraag te stellen om eens te kijken... Goh, hoe kijken wij hiernaar en hoe beleven wij dit?
Ja. Ik weet toevallig dat er ook luisteraars zijn die ons in totaal willekeurige volgorde luisteren.
Ja.
En mensen die in seizoen beginnen, seizoen 3 beginnen en dan en ze zien wel of gewoon klikken wat ze aanstaat. Dus het kan heel erg goed dat mensen ons nog nooit over memento mori hebben gehoord.
Precies, dat kan zomaar eens zijn. En
ja.
Je moet het ook lekker zelf weten hoe je hem luistert. Ik ben zelf altijd fan van chronologische volgorde.
Ja.
Ook heb ik het idee dat je ons misschien wel beter hoort worden vanaf seizoen 1 naar 2 naar 3.
Nou, en ik probeer altijd in onze afleveringen niet terug te grijpen op iets wat je gehoord moet hebben zonder het te benoemen.
Ja, precies.
Nou, af en toe natuurlijk benoemen van we hebben het hierover gehad, maar niet van hey, je begrijpt dit alleen als je dat hebt gehoord.
Ja, want dat klinkt meteen zo exclusief en zo... In crowd.
Ja. En dan doe je dus ook een beroep op mensen. Nou, eigenlijk maak je het ontoegankelijker.
Ja, precies.
Want als je dan dus willekeurig luistert, dan heb je niks aan een hele
dat
aflevering.
Is het. En we hebben ook maar gewoon een gesprek.
Ja. Oké, to the point.
To the point. Hey, als vandaag je laatste dag zou zijn, wat zou je dan nu nog willen doen om van deze dag een mooie dag om te sterven te maken?
Goeie vraag. Ik heb er toevallig recent een beetje over nagedacht. En dat was omdat ik hier iets grappigs over had gekeken. Het was een meme of een comedy-serie of een something. Ik weet niet meer zeker wat het was. Maar daardoor werd ik aan het denken gezet. Dat ik dacht, soms heb je van die dagen dat je lekker in bed wil blijven liggen. Je wil pizza bestellen, je wil in bed liggen, je wil niks doen.
Mm-hmm.
En soms is dat net zo lekker als the thrill of life, zeg maar. Als we nog even iets uit het leven halen.
Ja.
Of dat je, weet ik veel. Nou, kijk, weet je wat is... Op het moment dat je weet dat het niet meer uitmaakt, want dat is dan een beetje zo, zeg maar, dan heb je dus ook geen negatieve gevolgen. In dit uitzonderlijke scenario kun je geen geluk van morgen lenen. Dus allereerst kun je zelf het lep Lazarus zuipen.
Want als vandaag de laatste dag is, er is geen kater.
Er is geen kater. Daarbij zijn er, zeg maar, de meeste drugs ter wereld, laten we zeggen, nagenoeg alle, heb ik niet geprobeerd. Deels uit ratio, deels uit angst.
Ja.
Nou, die angst komt alvast te vervallen.
Ja.
I mean, is het echt zo goed dat ze zeggen? Snap je? Dus ik zit ook een beetje op dat spectrum te denken. Gewoon van, ja, weet je, je gaat nooit van je leven 3MMC gebruiken. Of je hebt een of andere drugs die een trip geeft waar je 2 weken in blijft zitten. Maar het was ook maar een uur, zoiets. Nou, kun je de dag ook een stuk langer mee maken.
Ja,
ja weet je... Dat is een spectrum waar ik aan denk. Want, who cares?
Dus ik vraag jou, wat doe je als je de laatste dag van zijn? En ik denk, je gaat een hele mooie afscheidsbrief schrijven of zo.
Ja.
Of je moeder vertellen dat je van haar houdt.
Ja.
Maar jij zegt, 5 shotjes wodka en alle drugs die ik nog nooit geprobeerd heb.
Ja, en dan wel met iedereen erbij.
Wel met mijn moeder, maar dan wel een naald in mijn fucking arm.
Maar zij heeft wel een kater. Nee, ja, kijk, dat is een beetje het ding. Aan de andere kant, ik zou natuurlijk graag op wat voor manier... en daar ben ik al mijn leven mee bezig... op wat voor manier dan ook graag geschiedenis schrijven. En je zou... Nou, dat was een ander spectrum waar ik over nadacht laatst. Ik dacht laatst... Eigenlijk heb ik mezelf deze vraag recent ook gesteld. En toen dacht ik, stel nou, ik ga over een maand dood.
Ja.
Dat was iets breder, maar ik ga over een maand dood.
Ja.
Heb ik dan mijn beste werk dat ik ooit heb willen schrijven al gemaakt?
Ja.
En het antwoord was min of meer nee. Maar toen dacht ik, waarom schrijf ik dat dan niet nu? Waarom maak ik niet nu mijn beste werk?
Ja.
Weerhoudt iets me daarvan? Of heb ik het idee dat ik nog eeuwig te leven heb? Of nou ja, zoiets. En toen merkte ik van ja, maar ik ben voor mijn gevoel ook niet helemaal klaar voor. Alsof ik er nog moet komen voor dat beste werk. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig.
Ja.
Want misschien ga ik over een maand dood. Ja. En dat heb ik niet gedaan.
Ja.
En blijkbaar ga ik er wel vanuit dat het dus ergens in het vat zit.
Ja.
Maar ik haal het er niet uit, omdat ik niet klaar ben. Zo. En je bent natuurlijk nooit klaar. De omstandigheden zijn nooit perfect.
Ja.
Maar het voelt dan ook een beetje alsof ik nog wijzer moet worden of zo.
Ja, ja, ja.
Of dat ik nog ergens moet komen voordat ik dat kan produceren. Ja, ja, dat is iets anders. Maar
ja, de mensheid zit vol onvoltooide meesterwerken natuurlijk.
Ja, ja. Ja, nou, dat zeg je mooi. En waarom produceer ik niet sowieso het allerbeste dat ik denk dat ik ooit zou kunnen produceren, alsof ik volgende maand doodga?
Ja.
Nou ja, dat zette me wel aan denken. En dat vond ik ook wel een beetje confronterend.
Ja.
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 Dus een ander antwoord dan heroïne.
Ja, ik ben blij dat je voor wijsheid gekozen hebt.
Ja, ja. Ja. Er zijn een aantal antwoorden.
Ja. Nou, want dat is wel interessant. Zeker als je het hebt over die urgentie. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat, zeker als je veel of lang hierover na hebt zitten denken, dat je dit een bepaald bewustzijn meegeeft voor je dagelijks leven. Mm. Dat je hier bijvoorbeeld bij klussen of opdrachten die je nu hebt, denkt, nou, zou ik dit nog steeds doen als dit mijn laatste paar maanden was of zo? Of dat je misschien dat je meer gaat richten op wat er echt toe doet.
Ja.
Dus dat je prioriteiten gaat stellen.
Ja,
van
reputatie komt opeens bijvoorbeeld veel lager te staan.
Ja. Ja.
Van, ik hoef niet morgen wakker te worden met wat vonden ze ervan.
Ja.
Ik moet het achterlaten zoals ik dat wil, niet zoals zij het interpreteren.
Ja. En dan klinkt het ook iets puurs, want dan is het iets wat jij wil maken, omdat jij het wil maken.
Ja, en waarom zou je
dat
niet doen?
Jij bent er toch niet om te straks, zeg
nee,
maar
met de backlash, Maar waarom zou ik dat niet al doen?
Ja.
Omdat ik bang ben, omdat ik het gevoel heb dat ik er niet klaar voor ben, omdat ik denk dat ik het nog niet kan, omdat ik bang ben voor mijn reputatie, omdat ik verantwoording moet afleggen. Al die dingen die spelen mee. Het zijn allemaal angsten, reëel en irreëel, door elkaar heen.
Ja.
Ja.
Ja. En het mooiste hieraan vind ik, is dat je dus eigenlijk al een beetje aan het zoeken bent naar een modus in jezelf waarin je zegt, ik ga dit doen. Ik ga dit vormgeven.
Ja. Ja.
Ik ga hier tijd voor vrijmaken in de week om, weet ik veel, dedicated te schrijven en aan dat werk te sleutelen.
Ja,
en zonder dat er deze keer per se een deadline van de uitgever bij zit.
Een letterlijke deadline.
Oh, die ook. Oh, die is er ook.
Omdat je doodgaat. Maar er ontstaat dus opeens een soort urgentie die er blijkbaar niet van natuur is.
Ja.
Omdat we er, of ik er van nature van uitgaan of uitga, dat we alle tijd van de wereld hebben. Of ik alle tijd van de wereld heb. Dat alsof er altijd nog een daarna is.
Ja.
En dat wat ik nu maak dus een stepping stone is. Ja, en niet het resultaat.
Zeker, zeker. En daar komt bij, denk ik, dat in deze moderne tijd, kijk, als je dit in de jaren 90 had gezegd, dan had ik je geloofd, maar nu, 30 jaar later, zeg maar, vecht alles om jouw aandacht en om jouw tijd. Waardoor het uitermate belangrijk is geworden om bijvoorbeeld een bepaald bewustzijn te hebben van je tijd in het dagelijks leven, maar ook, wat ik zei, die prioriteiten stellen. Dat is belangrijker dan ooit.
Daar zeg je wat. Er is vanaf nu, en al heel lang natuurlijk, maar er is altijd afleiding.
Ja.
En als ik niet uitkijk, is er afleiding tot aan mijn dood.
Absoluut.
En dan ben ik te afgeleid geweest om, om het onderste uit de kant te halen.
Ja. Ja. En ik zeg dit tegen jou, maar ik voel hetzelfde. Hè?
Ja.
Ik ervaar het ook zo.
Jij voelt hetzelfde?
Ik voel hetzelfde. Ik voel hetzelfde als in de zin van, kijk, om juiste prioriteiten te stellen, moet je weten, wat wil je? Wat wil je in dit leven? Wat wil je in dit leven nalaten?
Ja.
Wat wil je in dit leven bereiken?
Mm-hmm.
En ik heb het idee dat, en ik geloof dat het voor meer mensen zo werkt, is dat wat ik in het leven wil bereiken, is niet uniform. Het is niet iets. Het is niet het beste brood bakken. Het is niet, weet ik veel. Het is niet, maar het is iets breders, iets intermenselijks ook. Dus Ja, dan maakt het dat automatisch wat vager en verdroebelt het leven ook een beetje welke kant dat op gaat. En laat ik me af en toe leiden en werk ik nu als leidinggevende. Maar daar ben ik ook een beetje in gerold, omdat ik één keer een keuze maakte om weer terug te gaan in de kinderopvang.
Dat heb ik ook veel. Voilà. Ik laat me leiden heel vaak. Of tenminste, ik rol dingen in omdat ik gewoon overal ja op zeg.
Ja.
Ik kies niet zelf waar ik heen ga per se.
Nee, en ik heb er altijd heel veel bewondering en respect voor als ik mensen tegenkom die dat wel doen.
Ja.
Die wel zeggen, en toen heb ik een paar jaar dit gedaan. Ja. En toen vond ik het genoeg geweest. Toen ben ik dat gaan doen, want ik wil door met mijn leven. En ik wil doorontwikkelen. En of hogerop, of op wat voor manier. En weet je wat, die hebben dan in 10 jaar, hebben ze fucking hele, iets helemaal opgebouwd.
Ik zat er laatst over na te denken, als ik nu op vakantie zou gaan met een aantal mensen naar China, Japan, whatever, die kant op. Nooit geweest, niet whatever betekent niet dat het inwisselbaar is voor elkaar, maar gewoon zeg maar groot bijzonder land, andere cultuur, andere kant van de wereld. Als ik nu daar met 4 mensen heen zou gaan, zou ik me heel erg een volger voelen. Ik zou niet degene zijn die de keuzes maakt.
Ja.
Terwijl ik kom misschien wel zo over alsof ik weet wat ik wil, weet wat ik leuk vind, weet wat ik belangrijk vind, mijn grenzen durf aan te geven, al die dingen. Maar ik zou me heel erg voelen alsof zij gaan zeggen, kom, we gaan morgen hierheen, kom, we gaan dat doen, kom, we gaan die tour, we gaan zus, we gaan zo. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ook interessant. Dat is ook een beetje hoe dat leven soms loopt. Een soort van andere mensen zeggen, kom, ga hierheen.
Ja.
En je zegt ja. En natuurlijk niet per se met tegenzin. Het is niet zo dat ik het niet wil. Dus in die zin wil ik het ook wel. En er zijn ook van die quotes toch van bouw je eigen toekomst, anders bouwt iemand anders die van jou.
Ja.
En zo voelt het niet. Want ik doe wel mijn ding daarbinnen.
Ja.
Maar het is inderdaad, dat ik kies niet dagelijks van, ik moet daar uitkomen en daarvoor moet ik deze stappen zetten.
Precies.
En, ik wil even een heel klein zijspoortje doen.
Ja.
Dat is leuk, de culturele verwijzing. Ik ben gisteren begonnen met de serie Normal People.
Oh.
En ik zit in aflevering 3 of zo pas. Maar er is zo'n guy die zegt, een van de hoofdrolspelers, hij heet, weet ik niet meer, maakt niet uit. Hij zegt, jij weet tenminste wat je wil. En zegt zijn tegenspeler van, jij niet dan? Zegt hij, nee. De meeste tijd heb ik geen idee. Zegt ze, maar hoe weet je dan wat je wil? En zegt hij, weet ik niet. En zegt hij, ik weet niet eens wat ik voel. En dan krijgt ze daar een beetje discussie over. Zegt hij, jij weet gewoon heel goed wat je wil en wat je voelt en wat je denkt. En ik heb dat niet. Meestal van de tijd, weet je, tast ik in het duister. Ik heb geen idee. Ik denk maar wat. En dan kijk ik terug op dingen en dan denk ik te weten wat ik toen voelde.
Ja.
En ik vond het wel een interessant spoor. En dat, zo voelt het in dat leven natuurlijk ook af en toe een beetje van, hoe weet je wat je wil?
Ja.
En daarin, om te weten wat je wil, ben je, als je, terwijl je daarnaar zoekt, ben je een speelbal van het leven. Dus terwijl je op zoek bent naar wat je wil, word je al kanten opgestuurd die weer invloed hebben op wat je denkt te willen.
Ja.
Om het even.
Ja, en zo zou je ook kunnen stellen dat wij als moderne mens, maar eigenlijk tot op zekere hoogte, zelf echt invloed hebben op dit leven. Want veel van wat er gebeurt, of je moet echt, weet je wel, alles helemaal kapot willen slaan. Maar dan denk ik ook dat je, in ieder geval voor typen zoals jou en mij, ook de magie een beetje uit het leven haalt.
Ja, en je bent sowieso altijd onderhevig aan omstandigheden. Ja. Iedereen. Andrew Tate is ook onderhevig aan omstandigheden.
Tuurlijk.
Ja, die misschien heel erg lijkt te willen weten wat hij wil.
Ja.
Maar je hebt gewoon, en dan komen we eigenlijk weer bij het stoïcisme, dingen waar je geen controle over hebt.
Ja.
En die zijn er. Je gezondheid, de omstandigheden, het weer, waar je bed staat, wieg.
Ja, dat vind ik wel echt lijp, want zeg maar, ik ben nu 37 en ik zie om me heen best wel, de laatste paar jaren best wel vaak dat ik mensen tegenkom die ineens een of andere chronische ziekte krijgen of een ander ding waar ze nu de rest van hun leven aan vastzitten en iets mee moeten of weet je wel, gewoon er helemaal af liggen voor een paar jaar om een bepaalde reden dan ook. En dan denk ik, ik mag alleen maar op mijn blote knietjes bedanken dat ik dat allemaal niet heb. Of dat ik, weet je wel, iemand ontwikkelde MS uit het niets.
Ja.
Dat ik dacht, Jezus, hoe dan?
Ja,
Deze persoon was zo gezond en ineens krijgt hij MS. Ik vind dat best confronterend op deze leeftijd dat ik merk, jeetje.
Ja, Ja, en het nou ja, bijna paradoxale hieraan vind ik dan. Dan heb je Carl Jung, die zegt het leven begint eigenlijk pas op je 40ste. En voor die tijd ben je gewoon onderzoek aan het doen.
Dit zei Jung?
Ja, Jung die zei, maar ja, weet je, eigenlijk is het pas... Voor die tijd ben je gewoon aan het rommelen.
Ja, je bent maar aan het rommelen. Ja,
ja, en er zijn daar ook weer theorieën over van... Sowieso zijn je tienerjaren nu je nieuwe twintigerjaren, maar je bent zo van je 20ste tot je 30ste ben je sowieso aan het zoeken. Tussen je 30ste en je 40ste ga je een beetje proberen te settelen, ga je grotere keus maken en vanaf je 40ste ga je leven. Ja. Maar daar zijn wat theorieën over. Maar Jung die zegt dus van ja, eigenlijk begint sowieso pas op je 40ste. Voor de tijd doe je gewoon onderzoek. Ja. En het gekke daaraan is dat dat dus inderdaad tegelijkertijd de leeftijd is waarop nou, je lichaam toch weer een beetje begint af te takelen. Ja. Je kan ziek worden, je kan opeens dikke schuld hebben opgebouwd. Ja. Je hebt misschien opeens kinderen waardoor dat beleven dat net begint. Daar wil je aan beginnen, maar tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor een paar andere levens. Ja. Het is natuurlijk best wel een complexe bijeenkomst van dingen.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, dus op die manier denk ik ook dat het meegaan in die flow van hoe je levensloop, of hoe je levensloop-psychologie, of hoe je het noemt, hoe dat ontwikkelt, ben je ook heel erg onderhevig aan je eigen ontwikkeling en wat daar zich in opspeelt en zo.
Ja.
Dan kunnen we weer proberen om daar grip op te krijgen en proberen, weet je wel, in ons dagelijks leven proberen zo, goed te bewegen, goed te eten, goed te slapen, al die dingen. En in ons werk proberen het hoog haalbare dingen neer te zetten.
Ja.
In mijn werk, in het dagelijks leven probeer ik dat ook. Soms denk ik wel, dit laat ik even naar even zitten. Dan word ik wat makkelijker. Ja, dan weet ik ook mezelf weer wat pushen om er wat meer uit te halen.
Ja.
Maar ik kan me dat ook goed voorstellen dat als je... Zoals jij nu in zo'n situatie zit waarbij je ZZP'er bent en waarin je moet schrijven om werk te kunnen produceren.
Ja.
Dat je daar ook heel goed naar moet kijken in de zin van welke prioriteiten heb ik erbinnen?
Ja.
Wat wil ik?
Ja, nou ja, en ik heb natuurlijk ook minder dagen. En dagen waarop ik denk, ik geef even minder. Maar uiteindelijk, zeg maar, de eindsom moet even hoog zijn.
Ja.
Hey, ik wil heel even iets meer helikopterview. We zijn dit begonnen vanuit een beetje de vraag van wat nou als dit je laatste dag is.
Ja.
En dat een beetje opgetrokken naar wat als je laatste maand is. En daar komt een soort urgentie bij. En tegelijkertijd hebben we dat nu gekoppeld eigenlijk aan hoe geef je jezelf een koers en een richting. En hoe maak je daarin ook je eigen keuze. En ik probeer die nu even bij elkaar te brengen.
Ja.
Dat juist door nu te leven alsof het korter is, alsof je korter hebt, kun je misschien een koers stellen voor een langere termijn die de hele tijd urgentie biedt.
Ja.
Zeg ik dit goed?
Ja, ik denk het wel.
Ja.
Ik denk het wel. Ik heb het idee...
Probeer het bij elkaar te brengen.
Ja.
Het is ook maar een
Ik heb het idee dat Ryan Holiday dit heel erg doet.
Oh ja.
Luisteraars misschien...
Moderne
Stoïcijn. Deze man die schrijft dus elke dag in de ochtend een uur en in de avond een uur of zo. Of die heeft een aantal momenten dat hij zo aan het schrijven is. Hij is
journalen.
Journalen, maar ook... hij journalt op een bepaalde manier dat hij dus op Cliff Notes dingen opschrijft.
Oh ja.
Wat is het? 5 zinnen, 6 zinnen.
Yeah.
En dat zijn dan allemaal, die thematiseert hij ook, die stopt hij in een bak. En hij zegt, dat is mijn volgende boek.
Volgens mij heet het iets van kantoorkaart. Nederlands heeft het een naam.
Oh ja, kantoorkaart. Ja. En hij zegt, de reden waarom ik in staat ben geweest om in 11 jaar 15 boeken te schrijven over het stoïcisme of zo. Het is echt veel. Hij zei, is omdat ik op deze manier een systeem gevonden heb met schrijven wat voor mij werkt.
Ja.
Dus hij gebruikt iets als dagboek schrijven of reflectie op die manier om die wijsheid te vergaren uit de dag.
Ja.
En dat samen te vatten, knallen bij elkaar en dan heb je een boek.
Ja,
wat dat betreft. Ja.
Hij heeft ook wel eens inzichtelijk gemaakt inderdaad hoe hij zo'n boek dan schrijft.
Ja.
En dat het gewoon heel veel zoeken is tussen al die kaarten en dat bij elkaar
brengen. Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, wat dat betreft is het vet inspirerend. En tegelijkertijd nog steeds, als je hem dan zo ziet bladeren door al die kaartjes, want hij heeft dan, dit is mijn volgende boek en dat ligt hier op deze tafel. En dat is een tafel van 4 bij 2 meter en het ligt helemaal vol met die kaarten. Dat je denkt, jezus.
Maar bedoel je dan nu te zeggen dat hij eigenlijk door iedere keer iets op te schrijven, dat hij daarmee een koers en een urgentie kiest en dat bij elkaar brengt en dat dan weer bij elkaar gebruikt?
Het is vooral, hij schrijft elke dag 1 of 2 van die kaartjes.
Ja, ja.
Dus hij zorgt elke dag dat hij een klein beetje van zijn boek aan het schrijven is.
Ja, ja.
En natuurlijk moet dat later allemaal bij elkaar.
Ja, dat is eigenlijk koers houden wat hij daarmee doet.
Ja,
ja, ja.
Ja, en dat maakt dat hij het heel... consequent maakt.
Maar hij heeft dus misschien wel op dag 1 bedacht van, stel ik ga eind van de maand dood, wat wil ik dan doen? dan wil ik een boek hebben geschreven. En in de weg daarnaartoe schrijft hij elke dag 2 kaartjes. Ja. En zo houdt die koers.
Ja.
En wij moeten dus eigenlijk vandaag, morgen opstaan met... Oké, ik ga over een maand dood. Wat wil ik dan doen?
Ja.
En stel dat is een boek schrijven, dan kunnen we dat op die manier.
Ja.
Maar de andere zou kunnen zijn, weet ik veel, sixpack halen. Dan het is misschien onhaalbaar, ja, maar ja. Dan gaan we dus vanaf nu elke dag naar sportschool.
Ja.
Of whatever, planken. Ja,
precies.
Ja.
Ja, en,
of al mijn familieleden hebben verteld dat ik van ze hou. Hoe ga je dat bereiken door elke dag in ieder geval eentje te doen?
Ja, precies.
Ja,
ja, er was een TED-talk zoveel jaar geleden van zo'n man die zei... schrijf in 30 dagen een boek.
Ja.
En dat kan iedereen. En het boek zal niet per se goed zijn. Maar het gaat erom dat je jezelf waarschijnlijk hebt verteld... boek schrijven, joh, dat kan ik niet. Of,
of dat doe ik wel groot,
of dat doe ik wel. Ja, precies. Ja, dus ga je het alweer uitstellen. Ja, nee, dan ben je al niet meer in het moment aan het leven. Dus je zegt al, dat komt later wel als ik mijn pensioen ben. Ja, je weet niet of je pensioen haalt, laten we eerlijk wezen. Dus,
en er is dan ook afleiding.
Ja, die is dan ook.
Je hebt kleinkinderen, precies. Whatever.
Ja, dus er is genoeg shit wat je tijd gaat opvreten. Dus doe het nu, begin je boek te schrijven en 30 dagen verder. Zal niet goed zijn, zal niet perfect zijn. En zeker niet als het je eerste keer is. Maar doe het en je zal het zien, je zult jezelf versteld doen staan.
Ja, ja.
Dat je ertoe in staat bent.
Ja.
Dus dat zijn van die mooie dingen, denk ik, waar veel mensen dingen, grote taken zien als... ik zelf ook. Dus zou ik echt als een reus tegenop kijken. Zo, what the fuck.
Zullen wij eens checken of we met elkaar kunnen afspreken dat we over een tijdje kunnen zeggen dat we weten wat we willen? Als je snapt wat ik bedoel?
Ja, dat is
maar je weet een beetje wat je wil, maar een soort waar wil je naartoe?
Ja. Dat is goed.
Dat we dat een beetje doen vanuit het vertrekpunt van... Oké, stel dat ik over een maand doodga, wat wil ik dan gedaan hebben? En dat we het antwoord daarop gebruiken als onze koers voor de rest van het jaar, bijvoorbeeld. Nice. Zoiets.
Ja. Ah, ik vind dat een hele goeie.
Ja, en door dit hardop te zeggen.
Houden we elkaar.
Moet ik ons ook een beetje eraan houden, natuurlijk.
Ja, ik durf dit wel aan. En dan alleen omdat ik vanaf in januari weer begonnen ben met elke dag te journalen. Mm-hmm. Waardoor ik mezelf ook probeer toetsende vragen te stellen... over of ik het meest uit mijn dag heb gehaald.
Ja, ja.
En op die manier te reflecteren helpt denk ik ook om op zoek te gaan naar wat ik wil.
Ja, ja. Ja, nee, dat komt natuurlijk uit reflectie. En dit is daar dan een oefening van. Heel leuk, dan hebben we die uitdaging meteen voor onszelf gezet. En daarmee voor de luisteraars.
Ja.
Tenminste, als je mee wilt doen, voel je vrij. En laat reacties achter als je dat wil laten horen.
Zeker, luisteraar, weet jij wel wat je wil.
Ja, en dan rest mij nog wel even te vermelden dat deze aflevering mede mogelijk is gemaakt door de jongens van Brouwerij Nooit Genoeg.
Hey.
Volgens mij hebben ze ook een website, zoiets als nooitgenoegbier.nl. Zag ik dat goed? Internet, laat het even afweten. Maar als je erover googelt, dan zal je het wel vinden. Ja. Dus dank daarvoor. En dank jullie wel voor jullie aandacht. Het is nooitgenoegbier.nl. Het nieuwste biertje is een Diepa met 7,2%.
Lekker, maar niet te veel van drinken, want dan leen je je geluk van morgen.
Ja, eentje is te weinig, 100 is te... Nee, hoe is het dat? Eentje is te veel, 100 is te weinig.
Hey.
Dat zijn termen uit een verslaving. Dat is een soort... één biertje is te veel, maar 100 is te weinig.
Ja.
Als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Hey, we gaan het over hebben, over zingeving uiteindelijk. Daar komt het altijd weer op neer.
Ja.
Uiteindelijk gaat het over zingeving. Uiteindelijk gaat alles over Viktor Frankl.
Hij komt altijd weer terug.
Ja, we gaan het hebben over richting, over koers, over doodgaan en niet doodgaan. Over afleiding en dat soort zaken. Ik ben heel erg benieuwd hoe de vervolgaflevering hiervan eruit ziet.
Yes.
En of we daarin input van onze luisteraars kunnen meenemen.
Yes, dankjewel.
Joost, dankjewel.
Je luisterde naar Depos, die podcast over stoïcisme. Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.